Disney Klassiekers. Elke week bespreekt Robin Broos een klassieke Disney tekenfilm samen met zijn centrale gast.
Welkom in de 17e aflevering alweer van Disney Klassiekers. Vandaag met mijn centrale gast, storyteller. Ja. En vooral ook wel filmexpert, Britt Valkenborgs.
Oh, ik vind het kei lief dat je dat zegt. Waarom? Ik durf mezelf nooit zo noemen.
Maar het is wel zo, gediplomeerd en al.
Ja, gediplomeerd en al, ja. Ja. Ik heb een beetje last van, hoe heet dat? De schrik om door de man te vallen, dat heb ik. Dus om daar zo'n naam op te plakken.
Maar
ik
heb het nu wel.
Ik heb het in mijn Instagram-bio gezet, omdat ik zoiets had van, ik moet het ergens zetten, want anders heb ik 4 jaar gestudeerd voor niks.
Ja, ja. En ik heb niet eens een diploma film, maar ik heb dan wel als filmjournalist mogen werken. En ik denk soms ook nog altijd, ik ga ooit wel eens door de mand vallen. Maar goed, daarin herkennen we elkaar.
Ja, effectief. En ik denk, het evenwicht wordt bewaard door de mensen die dat totaal niet hebben en zoiets hebben van, ik heb de film zelfs niet gezien en ik heb er toch een mening over.
Zijn er zo'n mensen?
Ja. Maar ik ga geen namen noemen.
Nee, laten we beginnen bij het begin. Want deze podcast gaat over, hè, zoals ik al zei, Disney-klassiekers. Ja. Ben jij een Disney-fan?
De laatste jaren minder en minder. Vroeger wel heel erg. Ik heb ook mijn beste vriendin, is een grote Disney-fan, nog altijd. Die heeft mij ooit voor mijn verjaardag meegesleurd naar Disneyland. En ik had zoiets van... Maar uiteindelijk was het dan heel leuk. Wel. Maar ik ben minder en minder mee met de nieuwe films. En eerlijk gezegd, al die live-action films die nu uitkomen... I'm not feeling it. Maar nu met Disney+, nu dat we eigenlijk gewoon alle oude Disney-films kunnen terugzien, dat vind ik wel heel leuk. En ik heb er heel veel nostalgische herinneringen aan. Ik had als kind natuurlijk ook alle videocassettes. Ik vind het zo jammer dat mijn ouders die hebben weggedaan. Maar ja, ik heb uiteraard wel heel veel Disney-films gezien. Ik heb er veel goede herinneringen aan. Ik vind het ook heel interessant wat jij nu aan het doen bent over Disney, want ik heb ze allemaal gezien, maar ik heb nog nooit eraan gedacht zelfs om effectief te researchen naar wat is het verhaal erachter of zo. Ik heb wel wat over Walt Disney gehad op school, maar ook niet genoeg. Dat was een hele lange uitleg om op een korte vraag te antwoorden, sorry.
Ja, dat gaat wel vaker gebeuren. Ik vind het wel leuk. Nee. Bij mij is dat eigenlijk vooral gekomen door een boek in de bibliotheek. Dat heette The Art of Walt Disney.
Ik heb die dus nu, omdat ik een beetje aan het opzoeken was over de film waar we het zo dadelijk over gaan hebben, dacht ik, ja, ik kan niet helemaal onvoorbereid naar de podcast komen natuurlijk. Dus ik ga eens wat opzoeken. Hoe populair is de film en zo. En dan zag ik dat boek en dan dacht ik, oh, misschien wil ik dat ook wel bestellen en daar meer over lezen, want het lijkt me super interessant.
Ja, The Art of Walt Disney is 3 jaar onbeschikbaar geweest in de bibliotheek van Leuven, omdat ik die bleef verlengen. Ik heb hem nu uiteindelijk tweedehands gevonden in Londen en ik heb ook de geüpdate versie gekocht, maar ook om een lang verhaal kort te maken, dat heeft mij altijd wel gefascineerd, zo die verhaaltjes erachter.
Ja, altijd al.
Ja.
Ik herinner mij, we hadden dan op school dus filmgeschiedenis. Ik heb theater- en filmwetenschap gestudeerd en we hadden dan veel filmgeschiedenis in de week. En het ging dan heel kort over Walt Disney en dat vond ik dat jammer, want alles wat hij dan over de man Walt Disney vertelde, ik schrok daar een beetje van. Allee, ja, ik was een beetje een naïeve student, denk ik nog, op that point in time. Maar ik vond dat dan wel boeiend. Maar er is natuurlijk zoveel in de filmgeschiedenis. Ik heb dan een ander pad gekozen om te researchen over andere dingen. Maar nu dat dit voor me ligt, denk ik, oh, misschien wil ik nu in de komende dagen wel meer en meer terug beginnen opzoeken. Je hebt mijn nieuwsgierigheid aangewakkerd.
Yes. Want ik heb jou wel gevraagd eigenlijk al van het prille begin van deze podcast, maar je zei meteen, nee, het moet deze film zijn.
Ja. En nu ik...
De Aristocatten.
Ja, en nu denk ik zo van, waarom eigenlijk? Maar dat is gewoon de film waar ik de meeste en de warmste herinneringen aan heb. En ik heb die dan uiteraard nog eens opnieuw gezien. En dan dacht ik, Britt, waarom heb je nu de Aristocatten gekozen? Oh my god, dat is zo gênant. Maar ik sta nog altijd achter mijn keuze.
Oké.
Ik denk dat er veel interessante dingen over te vertellen zijn. Zeker omdat het niet de beste Disney-film ooit is. Maar gewoon, ik denk zeker met Disney-films dat de herinneringen daaraan meer subjectief zijn en hoe gelukkig dat je werd als kind misschien op dat moment of de herinneringen die eraan vasthangen eerder dan de film zelf of zo. Ja. En ik herinner mij wel dat ik de Aristocatten heel veel heb gezien. En toen ik de film opnieuw bekeek, herinnerde ik mij direct de muziek. Dat ga jij graag horen. Ik weet niet of je het goede muziek vindt of niet, maar ik als kind vond dat fantastisch. En dat het misschien ook wel daarom is dat die zo is blijven hangen. Want ook vandaag vind ik filmmuziek nog altijd een van de interessantste dingen om te bespreken of te researchen. Ik weet er in dit geval niet veel over, Robin. Don't get your hopes up. Maar Ik wil maar zeggen, dat wordt vaak, er wordt niet genoeg aandacht aan besteed. En zeker met deze film, ik herinner me wel dat ik als kind echt, wauw, die jazzy muziek, ik vond dat fantastisch. Ja.
Ik had er eerlijk gezegd net daarom ook veel van verwacht deze week. Dus ik kom van vorige week, was het The Jungle Book.
Oh, oké.
En dus die twee zijn ook wel, vind ik, muzikaal dan inwisselbaar, als in even interessant. Maar bijvoorbeeld op de trein naar hier daar juist, zat ik nog altijd met de muziek van The Jungle Book in mijn hoofd. Ondanks het feit dat ik gisteravond naar de Aristocatten heb gekeken, dat ik de soundtrack intussen ook nog een paar keer heb beluisterd. Dus ergens ligt mijn hart dan toch net iets meer bij The Jungle Book.
Interessant.
Wat gek is, want ik hou van katten, ik hou van Parijs, ik hou van jazz.
Ik denk dat misschien van de twee films The Jungle Book ook wel de sterkste film is. Van de twee. Ik zie mijn lief op de achtergrond zo kijken van, what are you saying? Oké. Ik denk dat The Jungle Book zeker een sterkere film is. Ik heb de Jungle Book ook super vaak gezien. Maar ja, toen dat je mij vroeg, wat is de film waar je de meeste connectie mee hebt, dan is dat toch de Aristocatten. En ik kan dat niet echt uitleggen. Wat dat misschien dan wel interessant is, is dat O'Malley en Baloo gewoon dezelfde persoon zijn. Dus je weet,
ja. Daar kunnen we het zo meteen over hebben. Want ze hebben eigenlijk lang getwijfeld of ze deze film wel gingen maken. The Jungle Book was dan wel een succes, maar het was de laatste film die echt nog door Disney was gesuperviseerd. Hij is dan overleden net voor die film uitkwam. En ze hadden ook gemerkt, alle films waar Disney niet zo erg bij betrokken was geweest, tekenfilms dan, die waren nooit succesvol. Bijvoorbeeld The Sword in the Stone, Merlijn de Tovenaar, was echt een flop. En dat was ook een film waar Disney zich niks van aangetrokken had. Dus ze dachten, in dat bedrijf, we maken nu ook al films, televisie, pretparken, misschien moeten we gewoon stoppen met die animatie. Nu, aan de andere kant merkten ze ook wel, elke keer als zo'n animatiefilm opnieuw werd uitgebracht, want toen deden ze dat, om de zoveel jaar kwamen die terug in de bioscoop, was dat altijd wel winstgevend. Animatie werd ook steeds populairder op televisie. En het was uiteindelijk ook wel de bestaansreden van heel dat bedrijf. Dus het zou misschien gek zijn van dan net uitgerekend die afdeling af te stoten.
Jongens, we verdienen hier veel geld mee. Laten we er gewoon mee stoppen.
Ja, laten we er gewoon mee stoppen. Vandaar dus toch de Aristocatten.
Ja, interessant. Ik denk ook, zeker in die tijd, is het 1970?
Ja.
1970, ik kan me dat wel voorstellen. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je gewoon... Allee, ik ben natuurlijk opgevoed met de cassettes. Allee, ik ben geboren in 1990, dus ik had die gewoon allemaal op cassette thuis. Maar stel je voor dat je zo nog naar de cinema moest gaan en dat was je enige kans om die film te zien. Nu kunnen wij die film herbekijken en kijken van, amai, hier klopt dit niet en dit is toch wel slecht getekend en meh. Of oei, deze dans is hetzelfde als in die film of zo. Ja. Maar die mensen toen... Allee, ja, dat moet fantastisch geweest zijn ook om die film één keer in de bioscoop te zien en dan zoveel jaar later nog eens. Dus ik kan dat wel begrijpen dat die film dan toch nog wel succes had. Maar het is zeker niet de meest succesvolle film ook niet, hè, toch?
Nee, klopt. Het was wel super populair in Europa. Het was
In Europa?
Ja, dus Hij is eind 70 uitgekomen in de VS, in Europa begin 71. En zowel in Groot-Brittannië, Duitsland als Frankrijk was het de best bezochte film van het jaar.
Omdat wij niks anders hadden, of?
Ja, ik denk misschien ook wel, het speelt zich af in Parijs. Misschien moet ik even, dat doe ik elke keer, een korte inhoud geven voor wie de film niet zou gezien hebben. De Aristocatten speelt zich af in het Parijs van 1910, waar de moederkat, Duchess en haar drie kittens, ja, die wonen daar in een groot herenhuis van een gepensioneerde operazangeres. En die heet dan weer Madame Adelaide Bonfamille.
Ja,
prachtige... Zo van, laten we het eens Google translaten vanuit het Engels.
Maar zoveel. Ook het enige Frans speelt zich dan af in Parijs. Het is natuurlijk een Amerikaanse film. En het enige Frans dat die spreken is sacre bleu. De hele tijd sacre bleu. Dat is het enige Frans dat je hoort in die film.
Ja, en het belangrijkste nevenpersonage, of menselijke personage, is dan een butler. En dat is Edgar. Maar dat is dan een Brit. Die dan weet ik veel waarom in Parijs zit. Maar goed. Nu, op een dag laat Madame, want dat is ook wel een Frans woord dat vaak gebruikt wordt, haar testament opmaken. En gezien ze geen familie heeft, besluit ze om al haar bezittingen achter te laten aan haar katten. En wanneer Edgar dat hoort, dan wordt hij woest. En die besluit om zich van die katten te ontdoen in de hoop dat hij de enige erfgenaam gaat worden. Nu, hij doet dat nogal onhandig. Hij laat die katten inslapen met een slaapmiddel. Probeert ze dan ergens te ontvoeren naar het platteland. Maar onderweg raakt hij de katten kwijt. En eens de katten dan weer wakker worden, besluiten ze uiteraard om zo snel mogelijk terug naar huis, naar Parijs te gaan. In die zoektocht ontmoeten ze de straatkat Thomas O'Malley. En die introduceert hen dan weer aan een groep jazzmuzikanten. En enfin, ja, misschien moeten we niet alles vertellen, maar het is eigenlijk een soort van road movie.
Ja. Absoluut. Ik heb de film dan herbekeken, wat ik mij ook afvroeg. Het moment waarop Edgar de katten ontvoerd heeft en met zijn bicycletje, of hoe heet dat? Ja, dat is zo'n motor met een bakje naast.
Dat veel lawaai maakt.
Inderdaad. Dat hij in Parijs aan het rondrijden is en dat hij zo langs de Eiffeltoren passeert en langs de Notre-Dame passeert. En dan de brug is gezegd, ik ken Parijs niet zo heel goed. Eerlijk gezegd, ik heb er ook niet zoveel heel veel dus niet zo heel veel positieve herinneringen aan. Ik vind Parijs niet zo'n leuke stad, dus ik vind het eigenlijk heel... Ja, misschien heeft de aristocratie gewoon een heel hoge standaard gelegd en is het dan nooit nagekomen, ik weet het niet. Wat ik mij dus afvroeg, concreet, is... Zouden die mensen die dat hebben getekend ook effectief rekening gehouden hebben met hoe dat Parijs er effectief uitziet? Snap je? Is dat logisch dat je eerst aan de Eiffeltoren passeert en dan langs de Notre-Dame passeert en dan ergens uitkomt? Ik vraag me dat. Of hebben die Amerikanen zich gewoon zo van, we denken dat Parijs er zo uitziet, we gaan het zo tekenen.
Ja,
weet je dat?
Wat zijn de postkaarten zo? We gaan gewoon zien dat...
exact.
Ik weet het niet. Ik was mij nu wel aan het afvragen. Vaak vind je zo bij Disneyfilms de meest... gekke fantheorieën. En in dit geval verbaast het mij nu dat ik het nergens ben tegengekomen. Je zou kunnen denken dat iemand toch al wel heeft dan berekend waar dat huis moet staan.
Toch?
Namelijk, ja, als we effectief al die landscapes tegenkomen, dan moeten ze wel daar ergens zitten.
Nee. Ja, niet hè? Ja,
nee, gek. Wat je daar juist wel al aangaf, er komen heel veel zaken, omdat we films nu opnieuw kunnen bekijken, herkennen we zaken uit andere films. En dit is echt wel het toppunt van dit soort van recuperatie in Disneyfilms. Eigenlijk lijkt het alsof ze alle beproefde ingrediënten van alle vorige succesvolle films hebben gewoon samengegooid. Het is een roadtrip, net zoals in Lady and the Vagabond.
Toch wel niet onbelangrijk om te vermelden, het was wel een keuze tussen mij, tussen de Aristocat en Lady and the Vagabond. Ik hou wel zo van die dierenfilms, blijkbaar. En de accenten. Ik vind ook... Want ik ben misschien daarnet iets te bescheiden geweest en waarom heb ik de aristocraten gekozen. Ja, de muziek, maar toch ook de personages. Ik heb daar ook de beste herinneringen aan. Sorry, en nu ben ik u aan het afleiden van
uw verhaal. Nee, helemaal niet.
Vertel verder.
Ja? Ja, omdat je van dieren houdt. Het is een film waar dat kleine dieren eigenlijk terug thuis moeten geraken, zoals in de 101 Dalmatiërs. Wat je ook al hebt gezegd, Phil Harris is dezelfde stemacteur die dan net Baloo de Beer had gedaan en dan hier Thomas O'Malley komt spelen. En we hebben een schattige muis, net zoals in Assepoester. En toevallig ook wel het symbool van heel de company.
Die totaal niet nodig was in die film ook. Ik was aan het kijken en ik dacht, wat zit die muis hier nu? Eigenlijk, die muis is fantastisch, hè, Roquefort. Ik vind die zo tof. Ik heb heel vaak geroepen, en dat kostuumje dat hij aan heeft, zo tof. En dan denk ik, maar eigenlijk had hij ook gewoon geschrapt kunnen worden, want die heeft totaal geen bijdrage aan het verhaal.
Ja.
Zwat.
Maar dat zijn waarschijnlijk allemaal...
succeselementen.
Ja,
ja.
We gooien ze allemaal samen en deze film zal het dan ook wel goed doen.
Ja, wat ik wel las daarover, is dat het de eerste film was nadat... maar dat je daarnet ook zei, van nadat Walt Disney gestorven is, is het misschien door het gebrek aan leadership of zo, dat ze gewoon dachten van, oké, we mogen hier niet falen en we gaan daarom gewoon alle succesformules die we kennen bij elkaar gooien, zodat we toch een succes krijgen, of... Wat denk jij dat dat daar de reden voor is?
Waarschijnlijk was het erop of eronder inderdaad voor die animatietak. Dus zullen ze besloten hebben van we kiezen eieren voor ons geld. Laten we maar gewoon iets maken dat er sowieso boemkop is.
Ja.
Maar wel vind ik met heel fijne details, zoals die Roquefort, die muis. Ja, dat is niet toevallig dat die zo heet. Dat is dan weer de naam van een kaassoort die men in de VS ook kent. Waardoor meteen weer die link gelegd wordt naar Parijs. En eigenlijk zijn heel veel van die personagenamen wel gelinkt aan iets. Toulouse
komt natuurlijk. Napoleon.
Ja. Maar ook Lafayette.
Tuurlijk.
Ook een generaal geweest. Toulouse is natuurlijk een schilder. Berlioz is een componist geweest.
Hele coole namen. Ik dacht vroeger altijd dat ik heel veel katten zou hebben en ik zou die allemaal namen geven uit de aristokatten. Zo oppervlakkig ook, oh my god. Ik heb ook geen kat nu, dus het is geen werkelijkheid geworden, maar ja.
Zou je er ook meteen 3 nemen? Of 5?
Als ik kon, ja, maar...
Maar?
Ja, mijn vriend wil dat niet.
Ah, oké.
Dus ik heb nu wel een konijn dat Francis heet.
Ah ja. Waar is die?
Niet hier, bij mijn ouders.
Oké, allemaal goed.
Ja.
Laten we het over de muziek hebben.
Ja, top.
De soundtrack zelf, of de score, is geschreven door George Bruns. Dat is de man die eigenlijk al sinds Sleeping Beauty alle films deed. Die was ook vast in dienst bij Disney. En die heeft zich voor deze film uiteraard op jazz laten inspireren, maar ook heel erg door het instrument accordeon, omdat hij vond dat dat heel Frans en Parijs klonk. Weet je wat ze ook... Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain is ook heel erg accordeon gedreven, waarschijnlijk om diezelfde reden, op een of andere manier...
Ik hou daar ook wel van die filmmuziek die we meteen naar een place and time en een specifieke plaats brengt. Dus daarom ook dat ik denk dat ik zo een band heb met de aristocraten, ook al heb ik het niet per se voor Parijs of zo. Ik vind dat zo tof. Je waant je echt in Parijs als je die film ziet, vind ik.
Ja. Ik heb nog altijd het gevoel als ik zo de trappen van Montmartre richting de Sacré-Cœur oploop en je gaat daar op die trappen zitten, zoals alle toeristen doen. maar het leuke is, je kunt dan eigenlijk bij de mensen bijna binnenkijken. Je kijkt over de daken van Parijs. Dan heb ik heel erg dat aristocratengevoel.
Ja, ook al vind ik toch dat buiten het verhaal van Duchess en haar kinderen zie je wel heel weinig van Parijs nog. Oké, je ziet dan de jazzclub op het einde, maar... Ik had misschien toch nog iets meer Parijs gevoel willen hebben of zo. Ik weet het niet. Ik weet niet wat uw mening daarover is, maar...
Ja, ik snap het wel. Waarschijnlijk waren ze ook gewoon niet in Parijs geweest.
Of waarschijnlijk moest de film ook betaalbaar blijven en dat was ook gewoon veel te duur.
Want ja, als je dan nu kijkt naar een film zoals Ratatouille, die zich ook in Parijs afspeelt, maar ja, goed, in elk shot zie je dat dat in Parijs is en je voelt ook dat die animatoren zijn in Parijs geweest om foto's te maken van al die details. Dat is toen duidelijk niet gebeurd.
Nee, effectief. Ik weet niet waarop ze zich hebben gebaseerd. Ik zou het superboeiend vinden om daar eigenlijk meer over op te zoeken, maar inderdaad... Ja, ik denk dat het inderdaad zo'n... een heel ideaal beeld van Parijs is dat ze hebben. En dan vertaald naar de jaren, hoe zou het er in 1910 uitgezien hebben, wellicht. Toch?
Want ik heb ergens gelezen dat toen het nog in een zeer eerste fase zat, was de aristocraten eigenlijk geschreven als een real-life film voor televisie.
Wat?
Ja, een programma van een uur dan, waarbij dat ze dan katten gingen volgen. En dan gingen ze dat afspelen in New York. En het was Disney zelf die toen al zei, ja, maar we gaan dat niet in New York doen, dat is niet exotisch genoeg. Ja, voor Amerikanen is Europa nog altijd wel iets, dat is de andere kant van de wereld.
Ja, en nog steeds als je Amerikanen spreekt, Paris, I want to go there, bla bla bla. En dan denk je, oké.
Voilà, en we zien de Eiffeltoren en de Notre-Dame, dus meer Parijs gaat dat niet worden.
Zwaar.
Wie ook nog op dat moment vast in dienst waren bij de Walt Disney Studios, dat waren de Sherman Broers, die bijvoorbeeld de muziek van Mary Poppins en The Jungle Book hebben gemaakt.
Mary Poppins.
Maar bij de aristocraten begonnen ze al te voelen dat door het verdwijnen van Walt, die zo wat hun mentor, maar ook hen de hand boven het hoofd hield, dat ze met die nieuwe bazen minder goed overeenkwamen.
Ja, en die waarschijnlijk ook visie had. Allee, ik denk dat dat ook het grootste probleem nu is waarschijnlijk. Het is gewoon veel meer marketing en money-driven dan iemand die hier zijn levenswerk van heeft gemaakt en zijn passie wil... Allee, delen met de wereld, dat is gewoon niet meer wat het was. Ja.
Ze hebben uiteindelijk maar twee nummers geschreven. Ze hadden een heleboel nummers geschreven. Twee zijn er in de film beland. Hoewel er op de plaat nog altijd op staat met muziek van de Sherman Broers.
Oh, fantastische plaat ook. Ik ga die niet opzetten hier. Hè.
Dat mag, hè. Het openingsnummer.
Oh, scales en arpeggios.
Ja, dat hebben ze geschreven. Ja. Ja, dus het nummer waar Marie haar zang oefent en is het Berlioz die de piano speelt?
Ja, inderdaad. Ja. Louisa, Dida, Sarita, every truly cultured music student knows you must learn your scales and your arpeggios. En Toulouse die aan het verven is ondertussen.
Ja. En ze hebben ook het openingsnummer geschreven, wat ingezongen is door Maurice Chevalier. Dat was een bekende Franse acteur die eigenlijk al in pensioen was gegaan en zeer bewust in 1968 had besloten, ik stop met acteren en met zingen.
Hoe oud was hij toen, weet je dat?
Nee, dat weet ik niet. Dat is wel een heel goede vraag.
Ik me dan soms af van op welke leeftijd beslist zo iemand van nu is het gedaan?
Nu, hij is gestorven in 1972. Wat dus 2 jaar na deze film is. Uiteindelijk, dus ze hebben hem uit zijn pensioen kunnen terughalen. En hij zei, dit is een kans die ik niet mag laten schieten. Uit respect voor het werk van Walt Disney wil ik dit doen.
Ah, oké, fantastisch. Which pet's address is the finest in Paris? Which pets possess the longest pedigree? Which pets get to sleep on velvet mats?
naturellement, the aristocrats.
En het was blijkbaar een van de Shermans die het nummer dan dat ze geschreven hadden zelf had opgenomen aan de piano en het accent had geïmiteerd van die Maurice Chevalier. Ze hadden dat bandje opgenomen, opgestuurd naar hem. En hij was dan zo gecharmeerd waarschijnlijk van, ja goed, die hebben dat echt voor mij geschreven.
Ik kan dat niet laten
dit moet
liggen.
Ik wel doen, ja. Maar ze hadden bijvoorbeeld ook een mooi nummer geschreven, She Never Felt Alone, en dat is gewoon compleet uit de film geband.
Oh, ik heb dat ook nog nooit gehoord, dus ik ga dat zometeen opzetten.
Ja, want het staat op de plaat wel. Ja. Uiteindelijk is het gerecupereerd voor
en,
de...
En weet je waarom het uit de film gehaald is?
Nee.
And that is why she never felt
alone. Nee, echt geen idee. Het is een allegaartje geworden, want dat is het gekke aan deze film, dat er heel veel mensen aan die soundtrack hebben meegewerkt, ook al krijgt hij de stempel.
En niet alleen
de
aan
Sherman
de soundtrack,
Brothers.
Maar ook aan de story. En ik denk dat dat ook de reden is waarom de Aristocraten misschien nooit echt de film is die mensen zouden benoemen als dit is mijn favoriete Disney-film. Ook al had het misschien de kwaliteit er om dat wel te zijn. Dat is gewoon zo, als veel te veel mensen hun mening geven en als alles begint te mengen in één potje, en dan is er geen visie meer. En wat wordt het dan? Een allegaartje van alles. En dat zal waarschijnlijk qua muziek, maar dan ook qua story zo geweest zijn. Ik weet het niet, ja.
En in het geval van die She Never Felt Alone moet dat een beslissing van het laatste moment geweest zijn. Want als je kijkt naar de opening credits, toen films nog in het begin hun credits hadden en niet op het einde, daar staat dat nummer aangekondigd. Maar dat komt dus niet voor in de film.
Is dat dan ook niet zoiets van, we gaan dat dan uit de opening credits halen of zo?
Dat is te moeilijk waarschijnlijk. En niemand weet dat nog.
Nog eens 2 jaar werken, laat maar.
Niemand kijkt daarnaar. Oh ja, je onthoudt dat niet. En
wel dat heel leuk voor ons nu om daarover te praten.
Ja, er was nog geen Twitter waar dan furieuze fans zouden zeggen, waar blijft mijn nummer?
En van wie is dan het nummer Everybody Wants to be a Cat? Want dat is het nummer dat mij wel het meest is bijgebleven, die jazzclub.
Dat is geschreven door Floyd Huddleston. Dat is iemand die gewerkt heeft voor Glenn Miller, voor Frank Sinatra en Judy Garland. Dat is het nummer van de film. Hè. Dat is, maar net omdat het ook zo jazzy is, het wordt dan gespeeld door die fictieve jazzband
en
van
mag ik
Katten.
Dan nu de olifant in de kamer benoemen? Oh my god, ik schrok echt. Van, als je nu Disney Plus kijkt, dan krijg je op voorhand een waarschuwing.
Terecht.
Dat het mogelijk... ik weet nu niet hoe het in het Engels beschreven stond, maar dat het...
Raciale vooroordelen, denk ik.
Ja,
dat
zou
ze het noemen.
Inderdaad kunnen. En ik had meteen zoiets van, oké, zetten ze dat nu voor elke film? Of, en ik was in mijn hoofd al alles aan het afgaan van, wat herinner ik mij hier niet meer aan? Want ja, ik ben in het dagelijkse leven heel erg veel bezig met die dingen en ik kon me dat niet herinneren wat er in de Aristocraten gaande was. En ja, mijn vriend heeft meegekeken en die had zoiets van, ja, het gaat die zwarte kat zijn. Het gaat die zwarte kat zijn. En dan eigenlijk bijna op het einde komt dan dat nummer en ik was er zo aan het meegaan en ineens komt die Chinese kat.
Ja.
Wauw.
Shanghai, Hong Kong, ik voel Yang. Fortune cookie, always wrong.
Ja, ik herinnerde mij dat niet. Ik vind dat super gênant om eigenlijk hier te zeggen. Misschien moet ik dat ook niet doen. Maar ik herinnerde mij dat niet meer dat dat zo problematisch was. En dat dat nu nog altijd in je film zit. Ja, dat...
Ik denk dat we als maatschappij gewoon misschien nu pas beseffen dat zoiets problematisch is en dat zoiets zo lang overeind kon blijven, dat een film gemaakt begin jaren 70, dat dan nog toekoer kon en dat zelfs 20 jaar later niemand daar niemand aanstoot aan nam, zegt eigenlijk veel over hoe diep dat allemaal zat. Hè?
En hoe wat voor een white boys club dat Walt Disney in die tijd ook wel was. Allee, ze spreken daar over de 9 old men. Dan, mm-hmm.
De animatoren
wil het ook al genoeg zeggen. Allee, maar gewoon, ik denk dan na en ik denk, hoezo heeft er iemand in die writers room gedacht van, volgens mij is het een supergoed idee als we hier gewoon een Chinees, ik weet zelfs niet wat het is. Het is een kat met spleetogen die dan mega...
Het is een Siamese kat, maar dan wel inderdaad...
Oh, wauw. En zelfs toen ik dat zag...
En die piano speelt met stokjes.
Met chopsticks, ja. Echt. Wauw, zo stereotyp. Hoezo? Wie was die persoon die dacht van dit is een goed idee en dat gaat grappig zijn? Ja. Langs de andere kant vind ik het ook... dat is natuurlijk een andere discussie. Ik vind het ook interessant dat ze het erin laten zitten, zodat wij dat nu kunnen zien en kunnen zeggen van, yo, dat is toch echt, dat kan toch niet meer. En,
okay. Wat dan ja, aantoont dat het inderdaad jarenlang daar kon inblijven zonder dat iemand er aan zou aan hem en dat iemand het zelfs doorhad. Het
zegt veel over de tijdsgeest.
Want het gaat niet alleen over het visuele, maar ook de tekst die hij dan zingt, die ja, toch wel bol staat van de raciale grapjes. Enfin, of wat ervoor moet doorgaan. Het interessante is dat Disney besloten heeft om dat stuk uit het nummer te knippen. Als het nu nog op plaat uitkomt, zit dat niet meer in het liedje.
Oké. Okay.
En als het in Disneyland wordt afgespeeld, waar het dan ook vaak in de loop zit, daar is er nog een stuk uitgeknipt, weet je welk?
Nee.
Nee, het stuk dat Marie zingt, omdat dat gewoon kattenvals is.
Okay, interessant. Ja.
Ja. Ja, maar dus op de plaats zat dat wel nog op. Maar ja, eigenlijk is het zonde, want het is een geweldig nummer, ook ontelbare keren gecoverd door grote jazzbands.
Dat is een fantastisch nummer, ja. Maar ik snap het wel, aangezien dat je op een plaat of in Disneyland niet de context hebt. En in de film wel, want je krijgt in het begin de boodschap van kijk, er kan iets in zitten dat aanstootgevend is. En je krijgt dat dan en je begint er inderdaad wel over na te denken. En je hebt context, dat is zo belangrijk in die gevallen. Als ik het op plaats zou horen en ik hoor ineens dat stukje in dat nummer, zou ik ook zoiets hebben van what the fuck? Allee, dat, ja, ik snap dat wel. Ik vind dat wel een goede beslissing.
Ja, en het was natuurlijk ook niet het enige personage dat zo gelinkt was aan een andere streek in de wereld, maar het is gewoon wel degene waar ze er compleet over gegaan zijn.
Ja, waar het gewoon stereotyp fout was. Allee, ja, absoluut. Ik ja. Ben nu aan het denken aan de andere personages. Welke personages komen er nog uit een ander werelddeel dan zogezegd? Sowieso Edgar, die dan Brits is.
Zit er ook geen Russische kat bij?
Ja, een Russische kat. Ja,
en een Jamaicaanse of zo?
Ja, ja in de band.
Ja.
Ja, oké. Okay.
Ja, wel ja, in de band dan, ja.
Wat ik ook las, vond ik ook interessant, is dat ze in Ierland of in Italië, ik weet niet welk van de twee, dat ze Thomas O'Malley,
ja.
Zijn naam hebben veranderd.
Ja, 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 ja. Thomas O'Malley is in het Italiaans Romeo Ermejo del Colosseo. En dat is ja, vrij vertaald de best cat of the Colosseum. Want in die tijd, dus ja, we spreken jaren 70, zou het Colosseum van Rome erom kend geweest zijn dat er zo in die steegjes dat het daar vol met straatkatten zat. En dan vonden ze dat
gezien,
wel
ja,
grappig
dat is...
om die twee dingen aan elkaar te linken.
Ik denk dat dat zo interessant moet zijn om daar als vertaler op te zitten, om ook die... ja, het is heel moeilijk om veel van die mopjes te vertalen naar een specifiek land. En hoe goed dat sommige vertalers dat doen, ze kunnen ook soms de bal misslaan, zeker. Maar zeker in deze film vind ik het... Ik heb nu natuurlijk wel de Engelse versie gezien en ik heb als kind volgens mij ook heel veel vooral de Engelse versie gezien, want ik herinner mij de Vlaamse versies niet echt. Ik herinner mij wel dat Thomas O'Malley in het Vlaams wel een Vlaamse stem is en dat al de rest Nederlands is, kan dat?
Ja, 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 want dat is ook nog wel een heel mooi verhaal. Tot midden jaren 90 werden Disneyfilms in het Nederlands gedubt. En dit was de eerste film waar ze een Vlaming voor gevraagd hebben. Dat was Louis Neefs. Ja. Misschien wel de mooiste stem die we hier ooit hebben gekend.
Ja.
Het is pas gebeurd in 1980. Dus de film is dan wel van 1970, maar toen is die... En ik heb niet teruggevonden waarom, alleen in het Engels hier uitgekomen. En 10 jaar later bij de re-release wereldwijd hebben ze dan een gedubte versie gemaakt. En ja, een beetje pijnlijk detail, maar de film werd hier met kerst gereleased. Er stond ook overal aangeschreven als dit is een kerstfilm van 1980. En op 24 december 1980 is Louis Neefs samen met zijn vrouw om het leven gekomen in een auto-ongeluk, waar ook zo'n Gunther in de wagen zat. Dus dat is een beetje een wrang kantje.
Ja, want die is dan wel gewoon nog uitgekomen met zijn stem op. Ja, okay.
Exact. Ik heb deze week geprobeerd om het verhaal te reconstrueren. Gunther zelf weet er te weinig van, zei hij mij, omdat hij ja, als kind, dat was te jong om te weten van de anekdotes over hoe dat dan nu gekomen was. Maar zijn tante, dus de zus van Louis Neefs, Connie Neefs, wist mij te vertellen dat er eigenlijk in hun familie, want zij is zelf ook zangeres, dat er heel weinig over gebabbeld werd. Ze vonden, ja, dit is een beroep zoals een ander en we moeten daar op familiefeestjes niet over praten. Maar iedereen was wel super fier dat hij dat mocht doen. Want net omdat het de eerste Vlaming was die dan vanuit Nederland gecast werd.
Om een Disney-film te doen, wat een compliment is dat.
Ja, ja. En daar was hij blijkbaar zelf ook heel erg fier op. Maar ook logisch, want al vanaf de jaren 60 was Louis Neefs heel vaak in Nederland. Hij had zijn eigen programma, dat heette Op Senior. En hij is daar ook altijd blijven dingen doen. Want de KRO komt langs, show, dat presenteerde hij daar dan ook. En hij zat heel vaak in zo van die tv-panels. Dus ze moeten hem daar ook wel goed gekend hebben. Het is dan ook wel een logische stap om...
En ook gewoon een prachtige stem. Ja. Weet jij of dat Louis Neefs dan de film nog heeft gezien met zijn stem op, of niet?
Ik durf te denken van niet.
Oh my,
maar dus dat is ook iets wat de familie mij niet kon vertellen. Het is wel zo dat er in 2008 iets gek gebeurt. Wanneer wereldwijd de Aristocatten opnieuw wordt uitgebracht op DVD, gebeurt dat met een gerestaureerde versie die ze dan kregen vanuit Amerika. En in Nederland heeft men toen beslist om een nieuwe versie op te nemen, dus met nieuwe Nederlandse stemmen. En opnieuw in het personage Thomas O'Malley opnieuw daarvoor een Vlaming te vragen. En wie was dat? Jawel, niemand minder dan de zoon Gunther Neefs.
Wauw. Wat een verhaal!
Ja, vandaag op Disney Plus kan je alleen die nieuwe versie horen als het over de Nederlandse versie gaat, dus met Gunther Neefs.
Ik ben nu wel heel benieuwd, maar ja, alle cassettes zijn weg bij mij, dat is zo jammer. Ik wil heel graag naar de cassette, zal dan Louis Neefs geweest zijn, ik had die wel in het Nederlands. En dan wil ik die wel eens naast de meest recente versie leggen, dat zou ik nu wel eens willen doen.
Ja, toeval wil, ik heb zowel de oude versie van de Aristocatten op DVD, dus toen het nog met de originele versie was van Louis Neefs. Dus we zouden die perfect kunnen vergelijken.
Ja?
Dit is Louis Neefs.
Ik hou van verse vis, maar ik heb geen graag. En ik weet wat zwerven is, s'avonds langs de straat.
En dit is dan weer Gunther Neefs.
Vlaams, Frans of schuttingtaal. Ik spreek het allemaal. Wauw. Er is één ding, dame, dat ik echt haat.
Dus Louis.
Een poes die niet houdt van katten kwaad. Ik ben...
En Gunther.
Abraham de Lacy, vuilnisvaten Casey, Thomas O'Malley. De kat met de grote K.
Qua stemtimbre zijn ze haast identiek, maar het lijkt me wel dat Gunther iets meer vrijheid kreeg qua interpretatie van zijn tekst.
Wauw.
Trouwens, zei Connie ook nog, ze doet een tournee samen met haar dochter Hannelore. Ze brengen een programma met alleen maar nummers van Louis Neefs. Dat heet Wat een leven, naar natuurlijk een van de mooiste nummers van Louis Neefs. En daarin brengen ze dan ook het nummer uit de Aristocatten.
Kunnen we dat opzoeken ergens? Nu wil ik dat wel zien.
Ja, wow, ja. Laten we dat straks opzoeken.
Ga dat straks YouTube. Ja. Oh, zo tof. Ja, wat een verhaal. Ik vind het ook straf dat je die hebt opgebeld en dat proberen uitzoeken. Wat een goede research, Robin.
Ja, het botst wel altijd op een muur dat ze zelfs ook bij Disney niet meer weten waarom dat ze in godsnaam in 2008 dan een nieuwe stemmencast hebben gekozen. Ja, besparen we dan toch die kosten daarvoor. Maar, ja.
Ja, want dat was een fantastische stem. Dus ik heb hem in het Engels gezien, dus ik heb nu niet de Nederlandse gekeken. Vooral echt de Nederlandse versies keek ik gewoon thuis op cassette, maar vanaf... Ik moet toegeven dat ik ook de Aristocatten ooit nog heb gezien in mijn studententijd. Ik weet niet waarom, maar dat was toen...
Dat leek een goed idee.
Dat leek een goed idee. En ik heb ooit een first date gehad. En dan gingen we naar de Aristocatten kijken. Dat was mijn versie van Netflix and Chill, I guess. Ik weet het niet. En dat was dan wel altijd in het Engels.
Ja,
leuke anekdote.
Ja, wat was jullie eerste film?
Dat was op Filmfest Gent waarschijnlijk. Hij zegt ja.
Het was geen
dekenfilm. Het was geen dekenfilm, nee. Want de eerste echte date was The Mustang, denk ik. Daarvoor hebben we het kortfilmprogramma nog gezien samen op Gent.
Met een film van onze goede vriend.
Anthony, klopt.
Die moet ik ook nog eens vragen trouwens voor deze podcast.
Ja,
bij deze zelf op band.
Ja, tof. Dus geen tekenfilm. En eerlijk gezegd, wij hebben volgens mij nog nooit een animatiefilm samen gezien. Tot gisteravond. En mijn vriend is wel heel erg van anime. Dus dat staat hier wel regelmatig op.
Maar Thomas O'Malley trouwens, de Engelse stem is dan die Phil Harris, die ook Baloo de Beer heeft gedaan. Sommige critici vonden dat nogal goedkoop en gemakkelijk om dan dezelfde stem te casten voor ongeveer dezelfde rol als zo een vlierfluiter, iemand die zich van niks iets aantrekt en die moet leren met verantwoordelijkheid om te gaan. En eigenlijk, de verhalen lopen wel parallel.
Ik vind dat ook wel... Ik snap dat critici dat zeggen, maar ik vind dat ook wel tof als een animatiepersonage toch zo samenhangt met persoonlijkheid van de acteur of de acteur zelf. Ik vind dat in films ook leuk. Zeker in zo van die oude Hollywood cinema, dat je alle verhalen over die acteurs leest en dan de rollen dat die moesten spelen en de affaires dat die spelen. Allee, ik vind dat fantastisch. Dus ik vind dat eigenlijk heel leuk. Ik heb daar helemaal geen kritiek over. Ik vind Thomas O'Malley ook... toen we de film aan het herbekijken waren, was ik echt in blije afwachting van de eerste scène waar Thomas O'Malley in komt. Ik vind dat zo'n tof personage. Ik vind die personage zijn mij ook altijd het langst bijgebleven. Dus ik vind dat ook wel heel sterk van Disney. Alle andere personages zijn zo niet zo sterk, vind ik. Ik weet het niet. Ik vind dat hier echt opvallend hoe sterk dat die zijn. En dat moet ook voor de Vlaamse en de Nederlandse acteurs zo moeilijk geweest zijn om die schoenen te vullen. Dus ik doe zelf ook voice-over werk. Helaas heb ik nog maar één animatiefilm gedaan. Ik zou dat graag meer doen, maar dat is heel moeilijk om in te geraken. Dat was de Lego Batman film en ik was Harley Quinn.
Ja.
En je krijgt dan de Amerikaanse stem, dat was bij mij Jenny Slate. En dan moet je eigenlijk zo goed mogelijk die stem te proberen imiteren, maar dan ook in de juiste tijd. En dan ook, je krijgt de beelden voor je moet dan ook de beweging... Allee, het moet gewoon allemaal kloppen, dat is heel moeilijk. En zeker als je dan zo'n sterk Amerikaans personage hebt, dat moet zo moeilijk zijn om er iets van jezelf in te steken, maar dan ook het zo goed mogelijk te kopiëren. Dat is echt... Daarom hou ik er zo erg van. Ik vind al die personages tof. Ik vind dat ook de madame, dat is dan zo'n typische, rijke... aristocratische vrouw, maar die is eigenlijk heel lief. En ook in haar stem is die zo... Je hebt niet zoiets van... een rijke, verwende vrouw die ik niet kan uitstaan, maar die is... En dat vind je... Ik vind dat je hoort dat ook in de stem. En de stem van Duchess vind ik ook zo... Ja, ik zie bijna de acteurs erachter. Dat vind ik er leuk aan.
Ja, madame, ja, lief. Maar ik vind haar tegelijk ook wel een beetje dom. Als ze zoveel geld heeft, ja, schakel dan toch een privédetectief in om uw katten terug te gaan zoeken.
Ja, dat is inderdaad wel waar. En heel naïef wel. Ja. En ook, I mean, sorry, maar Edgar is ook niet echt de werelds beste bandiet of zo. Dus ik had dat misschien toch ook al wel lang gezien. Van,
misschien ook niet de beste butler. Daar begint het eigenlijk al.
Start een probleem. Maar dus, dat is wat ik in het begin zei. Als je nu als volwassene de film herbekijkt, dan denk je, goh, er zijn misschien toch wel wat plot holes.
Ja.
Het is niet helemaal geloofwaardig, maar hey. The suspension of disbelief.
Er bestaat een hele lange lijst van zaken die echt niet kloppen in deze film, maar dan vooral over producten, toestellen, die gewoon nog niet bestonden op dat moment.
Je gaat mijn hart breken, maar noem er een paar op. Sowieso denk ik aan de jazz. Ik denk niet dat in 1910 in Frankrijk al een ding was of zo.
Nee, zeker niet. Het ging onder andere ook over een van de wagens. Maar, en dat vind ik wel de leukste, er zijn overal verkeerslichten te zien in Parijs, maar op dat moment waren er nog nergens in de wereld verkeerslichten. Dat is ooit wel eens getest geweest, of een soort van systeem in Londen in 1868, maar dat is toen niet verder uitgebouwd. En eigenlijk de eerste verkeerslichten zijn van 1914 in Cleveland, dus niet eens in Europa. Dus ja, dat houdt compleet geen steek.
Maar then again, er was in die tijd geen Twitter en geen Reddit waar daar veel filmfans met te veel tijd konden ranten over alle dingen die niet kloppen.
Maar dat vind ik wel een cool
weetje. Ja, maar dat is wel echt heel tof, inderdaad. Dat is een cool weetje.
Want we hadden het net over Thomas O'Malley. Ja. Ook een cool weetje daarbij. Normaal ging dat een streepjeskat zijn. Maar het was tijdens de productie van The Jungle Book bij Shere Khan dat ze merkten dat strepen tekenen, die dan tekening op tekening moeten overeenkomen.
Misschien wel veel werk.
Dat was blijkbaar veel werk en dus bij gevolg heel erg duur om te doen. Dus hebben ze er dan toch maar een gewone rosse kat van gemaakt.
Wel een zeer knappe, charismatische rosse kat, sorry.
Ja, maar als je het nu weet...
Ik stel mij de vraag hoe dat Thomas O'Malley er echt moest uitzien. En eigenlijk, bij uitbreiding, waar dat de film vertrokken is. Want dat is ook wel iets heel boeiend aan film, waar ik ook altijd zoveel mogelijk over probeer op te zoeken. Wat het oorspronkelijke idee en scenario was en dan wat er uiteindelijk van is overgebleven. Want allez, je hebt dan heel het proces, maar je hebt dan ook... Oké, een animatiefilm zal dan niet zo werken, maar in een gewone film heb je ook nog de montage, waarin superveel cruciale dingen soms geknipt worden. En dat is zo leuk om te weten dat er bijvoorbeeld in bepaalde films een acteur zat die gewoon helemaal uit de film geknipt is en zo. Dus dat, ik vond dat ook een heel leuk weetje dat er muziek in de film zat die er niet meer in zit. En dus ik vraag me echt af, wat was het oorspronkelijke idee hierachter? En ja, wat is er dan uiteindelijk van geworden? Wat is het grote verschil?
Wie er ook niet in de film zat, is Louis Armstrong. Die ging normaal Scat Cat zijn. Ja, enfin, dat ging dan Satchmo Cat zijn, naar zijn bijnaam. Ja. Dat was een rol die hem beloofd was door Walt Disney zelf. Want normaal ging hij in The Jungle Book al King Louis spelen. Daarom heet dat personage ook King Louis.
Wauw, oké.
Louis Armstrong. Maar eigenlijk net voor de stemopnames gingen gebeuren, hebben ze in de Disney Company het idee gekregen, ja, wat als er kritiek gaat komen op het feit dat we een zwarte man hebben gevraagd om een aap in te spreken, dat gaat misschien gevoelig liggen.
Dus zijn in 19... Wat is dat, 68?
Ja, 67.
67, wauw. Ja. How woke of them.
Dus hebben ze een andere Louis gevraagd, een witte Louis, Louis Prima. Die heeft dan King Louis ingesproken, dat is echt waar. Die moest dan wel ook een beetje Afro-Amerikaans klinken. Dat was hem dan wel gevraagd om te doen.
Ja, dat is geen probleem natuurlijk.
Eigenlijk maakt het dan allemaal nog erger. Maar goed, dat was de manier om het te doen. Oh, ooby-doo, I wanna be like you. Hoop-dee-hoop-dee-doo, but I wanna walk. En dan hebben ze aan Louis Armstrong beloofd, in onze volgende film krijg je een belangrijke rol. Dus dat personage, de kat met de hoed, is helemaal gemodelleerd naar het trompetwerk van Louis Armstrong. Ja. Maar de man is jammer genoeg ziek geworden, net voor deze stemopnames. Heeft dan moeten opgeven, hebben ze uiteindelijk iemand anders moeten vragen. Het is Scatman Crothers geworden, wat ook wel een belangrijke jazzmuzikant was. Maar omdat dan eigenlijk heel die tekeningen al gemaakt waren op basis van de vingerzetting van Louis Armstrong, moest hij dan wel spreken, maar ook muziek spelen zoals Satchmo het zou doen. Well, look here. Big man O'Malley's back in his alley. Sing on down here, daddy.
Place some skin on me, scat cat. Yeah. Kunt jij je voorstellen dat jij in die periode voor de Walt Disney Company werkt en dat gebeurt? En ik zou niet op die redactievergaderingen willen zijn. God, dat moet zo'n stress geweest zijn.
Ja, Louis heeft gebeld.
Dat gaat toch niet lukken? Wauw, oké.
Okay. Ja, jammer wel. Hè? Dus Louis Armstrong heeft bij leven en ook na zijn leven nooit een Disney-film gedaan.
Man, stel je voor dat dat gelukt was. Maar ook, nevertheless, ik vind het nog altijd een super personage nu ook.
Wat vond je van de animatie?
Toen ik het herbekeek, vond ik het heel teleurstellend, uiteindelijk. Ik vond de achtergronden ook eigenlijk helemaal niet zo mooi. Mm-hmm. Ja, ik zeg het. Wat ik goed vind aan Aristocatto, dat is de muziek, dat zijn de stemmen, de acteurs erachter, de personages. Maar eigenlijk de animatie op zich, ik verschoot er eigenlijk een beetje van. Toen ik dat terugzag, dacht ik, oh, dat is eigenlijk wel heel simpel, als ik het zo mag noemen.
Eigenlijk is die heel rijke achtergronden van voor de oorlog, dat soort tekenfilms zijn nooit teruggekomen. Nee. Puur om kosten te besparen. En op een bepaald moment hadden ze dan ook een systeem bedacht waarmee ze via vroege kopieermachines, ze noemen dat dan de xerography process, konden ze hun cells kopiëren, zodat ze dan niet meer moest ingekleurd worden enzovoort. Dus eigenlijk door een heleboel uit dat productieproces weg te halen, kon de film sneller gemaakt worden. Maar je ziet het ook wel. Er zijn echt scènes, vooral bij Duchess, waar je in haar pelzen eigenlijk ziet van hier hebben ze schetslijnen gewoon niet weggegomd.
Ja, en weet je wat het is? Ik vind dat in films waar dat het verhaal zo mooi is of zo hard klopt, dan maakt het voor mij niet per se uit dat de beelden niet wauw zijn, maar in dit geval is het verhaal ook niet...
Nee.
Allee, top. En dus is het wel jammer dat de animatie redelijk versimpeld is dan, toch?
Ja. Want ik vond het al, wat ik net zei, al heel gek dat madame nooit het idee heeft gehad van die katten te gaan zoeken. Maar wat ik eigenlijk ook nooit begrepen heb, waarom vindt die Edgar het eigenlijk nodig om van die katten af te raken.
Ik mij afvraag.
Katten kunnen niks met geld doen, hè? Dus als die dat erven, dan gaat er wel nog altijd iemand dat huishouden moeten regelen. Namelijk. Voilà.
Nu, ik denk wat de aristocatten wel heeft bewezen, is dat Edgar niet de slimste persoon op aarde is. Dus waarschijnlijk heeft hij het meest vanzelfsprekende gewoon niet... Heeft hij er niet aan gedacht.
Ja.
Ik vind dat nog wel uit te leggen, maar Robin, vertel mij eens wat die twee ganzen in die film doen. Want ik bedoel, ik vind dat fantastisch. Ik vind dat fantastische, ja, grappige
Abigail
scènes.
En Amelia.
Ja, maar wat doen die daar? Ik bedoel, die hebben toch geen enkel doel om daar te zijn in dat verhaal, toch?
Nee, volgens mij is dat dan weer de truc wat eigenlijk nog niet echt bestond in die tijd, om celebrities mee in uw film te trekken. En de stem werd gedaan door Carol Shelley en Monica Evans. En die speelden in The Odd Couple. Eigenlijk een soortgelijk duo die de hele tijd tegen elkaar aan het kakelen zijn. En dat is gewoon één op één, ja, die personages.
And ever so much cooler than our place.
Oh, cooler.
Yes. Oh, it's like equatorial Africa on our side of the building.
Well, last night it was so bad. Gwen and I sat there in nature's own, cooling ourselves in front of the open fridge. Can you imagine such a thing?
Nu, vandaag is heel die context natuurlijk weg. We kennen die Odd Couple niet meer.
Nee, exact. Oké, dat verklaart wel heel veel, want... En eigenlijk de scène op zich, los van het feit dat ik dat niet ken, of die actrices niet ken, vind ik dat wel nog altijd... Ik heb daar ook nog altijd gisteren mee gelachen, snap je? Dat blijft zo grappig. En, alleen ik dacht, ja, waarom hebben ze die daar nu ingeschreven? Maar oké, that makes sense. Dat is logisch. Ja. Allee, vandaag de dag gebeurt dat veel te veel, vind ik. Dat er zo bekende personen worden bijgehaald die dan voor de publiciteit moeten zorgen, terwijl ik denk, oh ja, is dat nu ook nodig? Maar ja, in dit geval vind ik het wel... En, ja, een mooi weetje.
En vooral het ergste vind ik in de gedubte versies.
Ja, absoluut.
Want dan wordt er eigenlijk niet meer gekeken naar talent.
En capaciteit of hoe dat de stem erbij past, effectief. Dat zijn de namen die de mensen dan naar de cinema moeten lokken. En ja, het leukste aan animatiefilms, en zeker die Walt Disney films en alle oude animatiefilms, is dat die stemacteurs, dat is... Oké, hier zijn er natuurlijk een aantal namen bij die ook gewoon acteur waren, voor de camera stonden, maar ja, gewoon stemacteurs, dat is toch een vak apart. En dat vergeten we, denk ik, vandaag de dag wel een beetje. Of dat is een beetje onderschat. En ja, ik ken ook niemand die... gewoon nog enkel stemacteur is of zo. Ik volg nu wel op Instagram ook een aantal Amerikaanse stemacteurs en stemactrices die daar vandaag de dag nog enkel animatiefilms doen. Dat is wel... dat is echt een vak op zich. En ik heb daar zoveel respect voor. En ik vind dat jammer dat dat vandaag de dag een beetje vergeten is. Dat was een hele lange uitleg.
Waarom?
Ja, nu denk ik, waar ben ik over aan het doordrammen? Veel mensen geven daar niet om, denk ik. Ik denk dat de meerderheid van de mensen wel gewoon graag de acteur... kent. Denkt u niet? Ik weet het niet. Er is vast wel een reden.
Terwijl vroeger wisten we gewoon niet wie het was. En dan werden die zelfs, ik geloof tot midden jaren 60, werd er ook nooit bij de credits bijgezet wie nu wie had ingesproken.
Tot de jaren 60?
Ja.
Oké, wauw.
Dus er was er zo met het talent van, zo stond het dan. En dan gewoon een lijst namen, zonder dat daarbij stond wie die inspraak.
Ik herinner mij ook wel uit mijn lessen dat inderdaad dat in de vroege films de acteurs echt niet de sterren van de film waren. Dat ook pas nadien pas is gekomen. Dus dat vind ik ook heel interessant eraan. Maar nu, zeker met die gedubte versies hier in Vlaanderen, dat is echt... Het zijn ook altijd vaak dezelfde namen. Mm-hmm. Dat is ook jammer.
Er is het verhaal van de eerste televisiereeks die gemaakt is over Superman, waar heel de cast in de credits stond, behalve Superman zelf.
Oh my god.
Want dat was Superman.
Zelf fantastisch. Nee, dat verhaal ken ik niet.
Dus die man heeft nooit... Ik weet zijn naam ook niet. Net daardoor. Ja, dat is ook heel erg goed gelukt.
Och, arme die man ook wel een beetje. Ik zou nooit de credits kunnen opstrijken. Oké.
Ja, misschien dat het nu wel aangevuld is op IMDb, maar toen bestond dat nog niet. Uncredited. Zeg, voor iemand die heel erg bezig is met gelijkheid en diversiteit, wat vind je dat deze film eigenlijk zegt over het gegeven klasse? Want het gaat ook wel echt over upper class in Parijs, die dan de andere kant van de wereld ontmoet.
Het eerste wat mij eigenlijk opviel en ook een beetje stoorde aan de film, was vooral hoe dat Duchess en Marie werden geportretteerd als vrouwen. Natuurlijk, in die tijd was het ook niet anders. Maar wat ik dan wel interessant vind, als kind zit je daar niet mee bezig, maar vandaag de dag, zeker nu dat ik met die problematieken wel bezig ben, vind ik het interessant om te kijken naar waar dat de wereld toen stond en wat dat de geschiedenis... De maatschappelijke context toen was. En vanuit dat, die jaren 70 revoluties en de jaren 60 die net gepasseerd waren, vind ik het eigenlijk, schrik ik er niet zo van dat dit een film in dat tijdperk is geworden. Ik denk dat iedereen zoiets had van, het is goed met al die protesten. Wij willen gewoon films zien die waardoor we er niet aan moeten denken. En die zich afspelen bij de rijkere klasse en waar dat de vrouwen achter de... de vrouwen achter de stoof staan, kan ik nu niet zeggen, want het is niet dat er... Waar dat er een heel klassiek beeld wordt gegeven.
Ja, en van... eigenlijk als ik mij die eerste scène nu probeer terug in te beelden, eigenlijk vooral mooi moeten zijn.
En vooral mooi moeten zijn. En Marie, die liever complimenten krijgt over haar ogen dan het talent dat ze heeft, bijvoorbeeld, dan denk ik, goh ja. Als het dan gaat over klasse, ik vind eigenlijk niet dat daar diepgaand iets effectief is geportretteerd. Nee, wat ik me herinner is dat dan, ja, inderdaad, de straatkat is...
Die wordt al opgenomen in het gezin.
Die wordt opgenomen en geadopteerd.
Want het is toch wel een goeie.
Ja, het is een goeie. Maar heeft dat nu iets opgelost? Nee, want al die andere straatkatten zitten gewoon... Allee, op het einde zegt de madame natuurlijk wel van... Ik ga een goed doel oprichten of ik ga een... Ja, ik heb het in het Engels gezien, dus ik vind het moeilijk om een vertaling te vinden. Ik ga een... is het een asiel? Een opvangcentrum?
Ja, voor een weeshuis?
Voor een weeshuis openen, waar de alle... Ja, weeskatten mogen komen wonen. Dan denk ik, ja, oké, dat is heel... Dat is een mooie boodschap, maar ik denk dan ook... Er zijn zoveel boodschappen in deze film gepasseerd die echt niet oké waren.
Ja. Ja. Als we dan 6 jaar terug in de tijd gaan met Mary Poppins, waar de moeder van het gezin voor vrouwenrechten op straat komt, dat is echt wel dag en nacht.
Een verschil, ja. Effectief.
Hetzelfde bedrijf.
Dat in hetzelfde bedrijf, in dezelfde... Ik weet niet hoe het zit voor Mary Poppins, maar zijn dat ook dezelfde... 9 old men eigenlijk, een paar van diezelfde mannen die daarop zaten, of
nee,
is dat een heel
ander
team?
Sherman Brothers hebben dat eigenlijk vooral mee uitgeschreven samen met een scenarist.
Zo ziet je maar wat voor een verschil het kan zijn als je af en toe wat andere stemmen en andere ideeën op je film zet. Ja, ik vind de aristocraten wel redelijk problematisch eigenlijk.
Misschien daarom dat de Sherman Brothers zo eigenlijk van die film zijn weggepest. Want dat is hetgeen wat ze achteraf ook vertelden. Wij voelden ons niet meer thuis in dat bedrijf. Ze hebben dan ook hun contract daar stopgezet.
Wow.
Zijn voor andere studio's gaan werken. En hebben, denk, ze zijn nog 1 keer teruggekeerd naar Disney voor de Tigger Movie. Dus de Winnie the Pooh spin-off in 2000. Mm-hmm. Maar dat was puur omdat ze ooit voor de eerste Winnie the Pooh films al muziek gemaakt hadden. En waarschijnlijk dachten, ja, laten we het nu gewoon nog eens 1 keer doen. Tegen dan zat daar ook een volledig nieuw management.
Maar dat vind ik opvallend, ja. Ja, en again, managements die vooral bezig zijn met wat gaat ons hier opbrengen en minder met het hart van het bedrijf bezig zijn. En ook duidelijk minder met het hart van die verhalen, want... Ja, Mary Poppins is ook wel een heel ander verhaal dan de aristocraten, waar dat basically gaat gewoon over een bende verwende nesten. Honestly, dat is gewoon... En toevallig kijk ik nu heel graag tv en films over verwende nesten. Succession is niet toevallig daarom een van mijn... lievelingsreeksen, maar ja, het had misschien wel iets maatschappijkritischer mogen zijn.
Ja.
Nog.
Succession, de HBO-reeks die bij ons op streams te zien is.
Klopt, ja.
Voor wie geïnteresseerd zou zijn. Ja, het is misschien ook geen toeval dat er ook nooit een vervolg is gekomen op The Aristocats.
Thank God.
Ja, nochtans, in de periode dat er miljoenen, ik overdrijf het nu, van die sequels zijn gemaakt, begin jaren 2000, stond het wel op de planning. Het ging gemaakt worden door Disney Toon Studios, dus dat was eigenlijk al de afgedankte versie van de animatiestudio. Die gingen dat maken. Maar dat was uiteindelijk gepland voor 2005, het moment dat Pixar zichzelf ingekocht heeft en de toenmalige creatief directeur, John Lester, intussen wel in opspraak gekomen, maar...
Toen
werd hij de baas, die heeft dat allemaal tegengehouden.
Dan toch 1 goed ding dat hem heeft gedaan, hè?
Dat en Toy Story.
Dat en Toy Story, akkoord. Toy Story zijn by far mijn lievelings Pixar-films. Toy Story 4, daar gaat het nu niet over, maar oh my god, ja, toch. Ja.
Dat is straf, hè?
Ja.
Hoe dat hij daar elke keer denk je opnieuw van, ja, maar dit kunnen ze nooit meer toppen.
En
ze kunnen niet meer in de buurt komen hiervan.
En toch doen ze het dan weer. Wauw. Dus... Ja, long story short, ik ben wel blij dat de Aristocraten 2 er nooit is gekomen. Want eerlijk, iemand vertelde mij dat er ook een Pocahontas 2 is.
Waarschijnlijk.
Ik heb zoiets van, ik heb die films gelukkig nooit gezien. Want dat zou, denk ik, echt mijn kinderhart een beetje breken. Waarom? Dat is toch niet nodig?
Ik denk dat wij op hetzelfde moment, op hetzelfde goede moment, kind zijn geweest. Ik ben van 84, dat is nu weliswaar 6 jaar verschil. Maar dat was het moment dat alles voor het eerst op videocassetten uitkwam, dat er geweldige nieuwe films werden gemaakt. Hè. The Little Mermaid, Beauty and the Beast, Aladdin, The Lion King. En eigenlijk wanneer het zo terug wat begon te slabakken, dan waren we te oud
ja,
voor.
Ik heb wel een broer die 6 jaar jonger is. Dus ik heb de periode erna ook nog wel, misschien minder bewust, maar een beetje meegemaakt. En ik moet toch ook zeggen, ik denk ook niet dat mijn broer nu dezelfde mooie herinneringen aan Disney heeft, omdat hij gewoon ook andere films heeft gezien toen of zo. En dat die magie daarvan was er misschien toch op, niet zo meer. Ik weet dat niet. Mm-hmm. Dat is gewoon heel nostalgisch nu voor mij. Dat was op videocassette en je kon... Toen dat mijn broer rond de leeftijd was, dat hij Disney-films graag zag, dat er misschien al van die Pocahontas 2 en The Lion King 2 begonnen uit te komen. En dat ik zoiets had van, nee, don't do it. Nee, slecht idee. Wat ik wel nog graag had gezien, want ik heb wel gelezen dat ze daarover hebben nagedacht, is dat ze de Kittens een spin-off animatiereeks wilden geven. En ik vind de Kittens zo leuk. Ik had dat wel eens... daar was ik nu wel benieuwd naar geweest. Niet dat dat een groot succes was geweest, wellicht. Ik weet het niet. Maar zo'n animatiereeksje, een spin-off, vind ik wel iets anders dan zo de Aristocats 2.
Dat is waar, dat is waar. En merchandise-gewijs zou het geweldig werken, want die plusje katten wereldwijd, dat verkoopt nog altijd goed.
Blijkbaar.
Vooral, want daar hebben we het net voor de opname
in
over
Japan.
Gehad. In Japan. De Aristocats is echt een groot ding in Japan.
Die hebben een Marie-dag. 22 februari is Marie Day. Echt waar.
En dan moet iedereen met een rozenstrik in hun haar.
Ja, fantastisch, ja. Omasenano, Mari, Kurasonano, Mari, Minna no Aidoru Share. Ik heb een vriendin in Japan woont. Ik ga dat nu wel eens vragen of dat effectief waar is. Want soms lees je dingen op het internet dat je denkt, where is it though? Ik had dat beter voor de opname eigenlijk gedaan. Ik ben er super benieuwd naar.
Maar ik heb in Tokio ooit, verschillende keren intussen, Disneyland bezocht. En waar bijvoorbeeld hier in Parijs, als je figuren dan in de straten tegenkomt, dan zijn dat de personages, Mickey Mouse natuurlijk.
Frozen, Elsa.
En heel veel Frozen's nu van de nieuwe films. Maar in Japan, de langste rij is voor Marie.
Oh my god, dat vind ik zo leuk om te horen. Ja, dat vind ik echt heel leuk. Verdiend. Ik weet niet of dat Marie de leukste kitten is. Ik vind Toulouse de leukste. Wie is uw leuke? Wie is uw favoriete?
Toulouse, omdat hij zo leuk met zijn pootjes verft.
En zo... Zo tof. Zo, ik vind Marie zeker niet de leukste, die is zo...
Ja, en Berlioz is zowel de bedweter, dat vind ik niet zo tof.
Nee. En die komt ook niet zo... Hij komt niet zo op het voorplan, vind ik. Het is vooral Toulouse en Marie die zo... Die schijnen. En Marie vind ik dan misschien een beetje te oppervlakkig naar mijn goesting. Maar, ik bedoel, hier staat een lichtgevende Marie voor mij nu. En dat trekt mij wel aan. Ik snap wel dat Japanners zoiets hebben van... Ik ben
Japanners en... En ikzelf.
En jezelf, Want niet... Ja, toch wel belangrijk om te noteren dat dit van u is, Robin.
Dit is van mij, ja. Ik heb daar geld aan gegeven toen ik al volwassen was.
Ik heb ooit op de... Toen mijn beste vriendin mij dus naar Disneyland heeft genomen, heeft hij mij wel een Marie-sleutelhanger gekocht, die ik nog altijd heb. Nu niet bij heb, sorry, maar
nee,
ik heb dat ook
maar
wel.
Ik geloof u.
Dus
geloof
we zijn u. Een beetje... we zijn toch
ergens,
soulmates op dat vlak.
Ergens zijn we Marie zielsverwanten.
Ja.
Volgende week kijk ik naar Robin Hood. Heb je daar herinneringen aan?
Heel weinig. Ik heb die zelfs heel weinig gezien. Ik denk maar één keer.
Okay.
Maar dus je zet... welk jaar is dat? Dat
73.
Is 73. Dus de eerste film na... Daar is Stokatrian is uitgekomen. Ik ben er super benieuwd naar. Nee, ik weet er heel weinig over. Dus zijn er scènes die gerecycleerd zijn...
Sowieso.
Vanuit... Ja? Oké.
Okay. Ja.
Ja, oké. Okay. Maar je mocht er nog niks over vertellen waarschijnlijk nu.
Ik ga een hint geven, Baloo de beer.
What? Oké. Okay.
Voilà. Volgende week.
Volgende week.
Merci, Brit.
Ja, merci. Oh, ik zou er nog 2 uur over kunnen praten. Is onze tijd al op?
Nee. Het is het internet.
Misschien om de luisteraars te besparen, zullen we het
gewoon nu
er toch maar bij houden. Ja.
Merci.
Ja, jij merci. Het is heel leuk.
Mail al je vragen of opmerkingen naar robin@robinbroos.be of post ze onder de hashtag Disney Klassiekers.